Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi!
De Franse Revolutie. Met Johan op de Beek.
We zijn 6 oktober 1789, Franse Revolutie, volop vertrokken. En de vraag vandaag is: is het kasteel van Versailles nu eigenlijk wel veiliggesteld? Want tienduizenden, 50.000 Parijzenaars, woest, bewapend, hebben de hele nacht doorgebracht op het voorplein, in de lanen van Versailles. En de koning zit, beschermd door enkele honderden soldaten, maar zit in dat paleis met zijn familie en de hovelingen en Lafayette, de bewaker van de orde, de chef van de Nationale Garde, die is eigenlijk ook gaan slapen. Maar niemand heeft eigenlijk duidelijke orders gekregen, in het minst nog van de koning, die twijfelt, die aarzelt, zoals hij heel zijn leven al aarzelt. Geen orders voor de troepen, voor de ordehandhavers, nee. Maar ondertussen loopt lopen de wijzers van de klok wel verder. En het wordt 6:30 in de ochtend. De nevelen trekken op. En in de schemering zien de soldaten die op wacht staan, plotseling toch wel die honderden, en het gaan er duizenden worden, zien ze daar naderen. Gewapend, hè, met bijlen, met pieken, met hamers, met musketten natuurlijk, want ze hebben geplunderd in Parijs de wapenmagazijnen. En bovendien blijkt er ook, en dat is een van de raadsels van die dag, er zijn er vele, blijkt ook een van de grote poorten, van die grote getraliede met goud beslag versierd, de poorten van Versailles, blijkt toch wel open te staan, zeker. En daar stromen ze plotseling binnen. Die poort die is op bevel opengezet. Waarom? Door wie? We gaan het waarschijnlijk nooit weten. Wat we wel zeker weten, is dat in no time die mensenmassa, die prachtige cour de ministre, die marmeren binnenplaats, bestormt en eigenlijk langs alle mogelijke ingangen, en er zijn er velen, hè, in het kasteel, dat paleis toch wel binnenstormen zeker. Een heilige plek, een plek waar je in de tijd van de zonnekoning, dat is natuurlijk totaal ondenkbaar, maar nu is het de realiteit. En op de Grand Escalier, le Grand Escalier de Marbre, die eigenlijk niet meer bestaat, jammer genoeg, daar gaan ze hun eerste tegenstand ontmoeten. Die massa, dat gepeupel eigenlijk, hè, dat daar binnen stormt. En ze vinden niks meer op hun weg dan 5 soldaten. 5 soldaten waar er één een aantal getuigenissen heeft van opgepend. En het is een lid van de Garde Écossaise, Nicolas de la Roque. Dat waren allemaal edelmannen tussen haakjes die eigenlijk de rol van gewone gardesoldaat vervulden. Dat was een grote eer. Maar ze gaan hun eer verliezen en meer dan dat. Want hij schrijft:
enkele van onze kameraden, ze waren met 5 of 6, bevonden zich bovenaan de trap. En nog een paar anderen hielden de wacht in de Grand Salle. Ze probeerden om de schreeuwende menigte te kalmeren en terug de trap af te doen dalen. Maar zodra die lui hen zagen, stormden ze tegelijk op hen af. 3 mannen werden meteen vermoord.
Een andere, Claude Gabriel de Varicourt, koninklijk lijfwacht, die ziet voor zijn ogen op de Cour Royale zijn eigen broer gewoon aan stukken gesleurd worden door een woedende massa. Die man was 29 jaar oud. En het is een overrompeling. Hè. Ze dringen uiteindelijk. Die massa dringt de bovenverdieping van het kasteel binnen. Geen weerstand. En een vreselijke kreet wordt door die gangen van Versailles gehoord. L'Autrichienne, on veut l'Autrichienne. De Oostenrijkse. Men is uit op het vel van Marie-Antoinette. Kunt u dat voorstellen? In het hart van Versailles. Ze moeten de koningin hebben. En dan ga je zien dat die soldaten eindelijk in actie komen. Die overrompelde soldaten. En ze gaan een wanhoopspoging doen om de koningin te redden. En het is opnieuw Nicolas de la Roque, de Saint-Turien, die dat allemaal beschrijft. Hij was erbij.
Nee, maar zeg het niet.
De schildwachten die de kamer van de koningin bewaakten, trokken zich onmiddellijk terug en barricadeerden de deuren zo goed als mogelijk. We besloten direct door te lopen naar de koningin, omdat we wisten dat er geen tijd verloren mocht gaan als we haar wilden redden. En inderdaad, ik was nog maar net bij haar binnen toen de deur werd ingebeukt. Gelukkig stond er een paravent die ons afschermde, zodat we maar net de tijd hadden om de deuren van de volgende kamer te sluiten voor ze ons konden zien. We waren nu bij de antichambre van Hare Majesteit, maar we konden niet binnen. De toegang was gebarricadeerd en aan de andere kant van de deur was een van haar hofdames aan het huilen. Ze wilde niet open doen omdat ze niet geloofde dat we soldaten waren. Maar het rumoer werd steeds luider. Nu was het een kwestie van seconden. Ik fluisterde door het sleutelgat, zo zacht als ik kon. Doe open, doe open. Ja, als ze dat niet deed, zou ze daarmee de koningin in levensgevaar brengen. Uiteindelijk geloofde ze toch dat we van de garde waren en deed ze open. Zodra ze ons zag, wierp ze zich aan onze voeten en smeekte om de koningin niet in de steek te laten. We antwoordden dat we bereid waren om tot het uiterste te gaan en dat we met genoeg waren om het zo lang uit te houden tot ze uit bed was en kon vluchten.
Dus complete chaos daar. Ze zitten echt tot in het hart van het kasteel. Poorten, enfin, de deuren nu worden gebarricadeerd. Hè. Ze proberen dat tegen te houden, die vloedgolf. Ja, ongelooflijk, hè. Maar je ziet dan plotseling zo'n koning uit een kamertje komen, uit een appartement, in zijn kamerjas, vertelt een van die officieren. Die kijkt wat verdwaasd om zich heen. Die vraagt, is alles goed met de koningin? En die spreekt verder geen woord en die verdwijnt dan in een andere deur. Wat is dat toch allemaal? Is dat leiderschap? Natuurlijk niet. Maar wie dat ook niet heeft op dat ogenblik, is natuurlijk de man die daarvoor aangesteld is. Lafayette, generaal Lafayette, Amerikaanse revolutie, nu de behoeder van de openbare orde. Waar is hij? Ja, hij is gewoon onderweg. Die is gewoon uit zijn slaap gehaald. Lag enkele gebouwen verder een dutje te doen. Wanneer ze daar horen, het paleis wordt bestormd, in een noodgang hij daar naartoe. En dan zijn er getuigen, officieren van de Nationale Garde, die dan al voelen dat dit gaat natuurlijk niet goed aflopen. Want zelfs Lafayette, maar hij zegt dat fluisterende, hij zegt dat heel stilletjes, hij zegt, we zullen niet anders kunnen dan toegeven vandaag. Maar eerst de koning veiligstellen. Kun je je dat voorstellen, zeg? Ze zijn daar toch met 10.000, hè, die nationale garde. Maar zo fanatiek is men aan het betogen dat ze... Ja, het zal niet anders gaan. En Lafayette, die gelukkig heel veel status en aanzien heeft bij ook dat gewone volk, die gaat nu zich een weg moeten banen door de massa in de gangen en zalen van Versailles, gang na gang, kamer na kamer, gaat hij moeten onderhandelen met een schreeuwende, woedende massa en vragen, alsjeblieft, hè, kalmte, het kasteel verlaten. En zo. Ja, je kunt al denken, dat lukt gedeeltelijk maar. En hij moet zich uiteindelijk zelfs voor de deuren van het appartement du roi, dus waar ze echt verschanst zitten, de koninklijke familie, hij moet zich daar persoonlijk gaan voorzetten, terwijl ondertussen aan het raam kan gezien worden hoe tien leden van de koninklijke lijfwacht gelyncht worden. Dat is een pandemonium, hè, wat zich daar afspeelt.
Lafayette est de leur côté. Ils se moquent de vous.
En hoe gaat hij dat? Hoe gaat hij het redden? Hoe gaat hij ze uit deze heksenketel die onbeheersbaar lijkt? En hij heeft een geweldig idee.
Votre majesté. Votre majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler.
Lafayette, ja, de man die natuurlijk gepokt en gemazeld is, die natuurlijk al wat stresssituaties, maar nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Hij komt op een geweldig idee. Hij zegt, hij kan de majesteit ervan overtuigen om op het balkon te komen. U weet wel, als u voor Versailles staat, het centrale gebouw met op de eerste verdieping, de Chambre du Roi, en daar heb je dat bordes. En hij krijgt hem zover om daar eigenlijk, we hebben het dus over de Chambre du Roi, waar hij buiten stapt, samen met Lafayette. En dat is een geniaal idee geweest, want de mensen zien hem, de koning. Ze zijn eigenlijk ook gekomen, niet om die koning een kopje kleiner te maken, nog niet, daar zijn we nog lang niet aan toe, maar om hem mee te nemen naar Parijs, want ze denken, daar zit hij, daar is hij onder ons en daar is hij onder onze invloed. En uit die hatelijke kringen van het hof, die alleen maar tegen het volk zijn enzovoort. Dus als ze hem zien aan de zijde van Lafayette, dan is dat een politieke meesterstunt. Hè? Lafayette die doet alsof er niks aan de hand is, natuurlijk, wuift en geeft zo, kan me dat al voorstellen, een klein porrotje tussen het nachthemd van de koning van allee, jij ook. En die koning die steekt dus ook het handje omhoog en doet alsof hij blij is dat hij die duizenden en duizenden mensen daar de marmeren tegels van zijn paleis ziet bezoedelen. Want dat was het natuurlijk allemaal. En dat is het moment waarop, eigenlijk, waarop ze zijn hachje redden. Maar, en hij zegt ook, op aanraden van Lafayette, hij heeft het allemaal begrepen. Plotseling heeft het allemaal begrepen. Hij die nog niks ondertekend heeft, want daar ging het over. Hij die nog altijd die grondwet niet ondertekend heeft. Hij die nog altijd niet de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen heeft willen ondertekenen, die het allemaal saboteert. Maar nu heeft hij het allemaal begrepen. En ook dat hij naar Parijs gaat komen, want hij roept daar voluit met veel enthousiasme. Och, mijn vrienden, zegt hij, mijn plaats is bij jullie. Hè. Ik ga mee naar Parijs. Hè.
Vive le roi!
Vive le roi!
Vive la nation!
Vive! Vive la nation!
Ah, de mensen, die paar duizend die daar voor zijn neus staan, die vinden dat fantastisch. Hè. Gejuich. Maar dat is buiten de waard gerekend van al die andere 40.000 anderen die nog achter die meute staan en die willen, die eisen, dat allemaal zelf met eigen oren te horen. Dus wat gebeurt er? Ze moeten daar een soort van, ja, van optocht, een soort van carousel. En dat duurt natuurlijk uren, dat al die mensen voorbij dat balkon komen en hij moet daar telkens opnieuw, moet hij daar zeggen, ah, mais je vous aime en ik ga mee naar Parijs, ah, gejuich. Enfin, en dan weer de volgende duizend. Ongelooflijk. En ook natuurlijk gaat men zich niet tevreden stellen, hè, met de koning.
Et l'Autrichienne, où est-elle?
Elle s'est déjà enfuie.
Maar hij wil natuurlijk ook, en men weet, het volk weet of denkt te weten welke invloed, nefaste invloed, L'Autrichienne op hem heeft. De koningin, die vermaledijde Oostenrijkse, moet ook weten dat er ondertussen een serieuze oorlogsdreiging is met Oostenrijk, speelt allemaal een rol en ze willen die ook zien. Dat is al wat anders, hè, want de koning, daar houdt men nog altijd wel wat van, maar die koningin. En Lafayette zegt, mevrouw, je moet op het balkon komen, hè, we gaan niet anders kunnen. En zij komt op het balkon weer met een, ja, met inzicht voor politieke communicatie, want aan haar handje houdt ze het andere handje van de dauphin, van de kleine, van de troonopvolger. Ja, een kind ga je niet meteen met stenen bekogelen natuurlijk. En dus men ziet dat, en gemengde reacties. Er is wel iemand, een paar mensen die een musket aanleggen en richten.
Tirez-la! Tirez-la! Abattez la putain!
Maar Lafayette staat daarnaast en zegt, de vrede is weergekeerd. Dus ja, dat heeft allemaal aan een zijden draadje gehangen, terwijl hij voortdurend in haar oor fluistert, want je kunt al denken, Marie-Antoinette, die staat daar dus, ja, met de billen dichtgeknepen natuurlijk, terecht. En Lafayette, die voortdurend al lachend zo van, kijk eens wat een vriendelijke mensen, maar hij zegt iets heel anders. Hè. Hij zegt tegen haar in haar oor, wuif toch, lach toch, mens.
Dieu sauve la reine!
Yeah.
Uren gaat het nog duren voor de zaken wat gekalmeerd zijn in en rond het kasteel van Versailles. En het is beslist, hè, de koninklijke familie, koning op kop, die gaan naar Parijs met het volk mee. Ja, dat is natuurlijk een euforie van belang, oorverdovend gejuich om 9 uur 's morgens wanneer die melding komt. En dat gaat ook tot een onwaarschijnlijke scène, een massatoneel met tienduizenden deelnemers leiden. Je ziet soldaten, weet nog wel, die vieren in het wit en paars geklede elite soldaten van het Regiment des Flandres en ook van de Nationale Garde. Die gaan verbroederen, mensen vallen de officieren om de nek. Dat is 24 uur geleden ondenkbaar. Ze omhelzen elkaar. Een onwaarschijnlijke vertoning. En het zijn de verbijsters, de buitenlandse gezanten aan het hof, die door de ramen, de honderden ramen van Versailles, dat allemaal gadeslaan. Het is bijvoorbeeld de gezant van de ambassadeur, zal ik maar zeggen, van Saxen, graaf de Salmour, die 2 dagen lang getuigen is van al die gekte. En die gaat dan natuurlijk zijn staatshoofd, de koning van Saxen, die gaat het over inlichten. Dus we weten perfect wat de indrukken zijn geweest. En hij zegt:
aangeschoten soldaten liepen arm in arm met halfdronken vrouwen. Geen enkele militaire eenheid was nog intact. Vrouwen te paard of op kanonnen. Anderen die de vlaggen droegen. De gemeenste bevolking naast de officieren. We zagen vrouwen met grenadierspetten. Anderen met geweren op hun schouders. En soldaten met stokken in de hand. Paarden uit de stallen van de koning, aangewend om meelkarren te trekken. Brood en servola's bevestigd aan het uiteinde van de bajonetten. De vulgairste lieden, gezeten op paarden die van de lijfwachten waren afgenomen. Galopperend als gekken over het plein. Anderen, gewapend met hun geweren of de hellebaarden van de Saint-Suisse. Lallende vrouwen en soldaten die in de onfatsoenlijkste houdingen op munitiewagens lagen. Terwijl de voerders hun paarden versierd hadden met de schouderbanden van de lijfwachten.
Ja, servelas aan de uiteinden van de bajonetten, maar het moet ook walgelijk geweest zijn. En zeker voor mensen die niet beneden liepen, maar door de ramen keken, wanneer ze die lijkwitte koppen, die hoofden van die vermoorde lijfwachten zien, die kun je niet missen, want die zijn gespiesd, hè, op pieken. En die worden meegedragen door die zingende, juichende menigte trofeeën. Menselijke trofeeën die tot in Parijs, 7 uur later, zullen die lugubere souvenirs die stoet van 50.000 mensen naar de hoofdstad vergezellen. Dit is de donkere zijde van de revolutie. Niet alleen de heksenketel, maar ook het gevoel. En dat is heel belangrijk. Het gevoel dat mensen plotseling hebben gekregen van als wij geweld gebruiken, dan wordt dat niet alleen getolereerd, we worden niet alleen niet gestraft, maar we krijgen ook onze zin, we hebben de macht. En dat is natuurlijk een deur die opengaat, de doos van Pandora die opengaat. Waar gaat dit allemaal toe leiden? Ja, tot toejuichingen van mensen als Marat, de vitrioolspuiter, de journalist, voor wie het niet erg genoeg kan en die nog veel meer vraagt. Maar natuurlijk mensen die een beetje nadenken, zoals de filosoof Condorcet, die beginnen al te zien van, jongens, wat hebben we hier ontketend en hoe gaan we dat in hemelsnaam terug onder controle krijgen? En dat zeggen natuurlijk ook bepaalde hovelingen, hè, die niet revolutionair gezind zijn, maar vooral aan hun privileges en hun hachje denken. Graaf de Montmorin, die zegt, die koetsen, vroeger was dat, hè, was dat al één geregel en protocol en je moest opletten wie in welke koets. En nu is het de eerste de beste die mij komt vertellen, maar uw koets die komt zelfs, hè, man, je moet maar wat wachten. En hij zegt, het duizelt in mijn hoofd dat ik maar niet kan wennen aan deze omverwerping der opvattingen. Het is 2:55 'smiddags pas als die koetsen eindelijk kunnen vertrekken. De gordijntjes van de koninklijke koets die zijn half neergelaten, zodanig dat je toch niet al te veel kan binnenkijken. Maar wat moet dat een toneel geweest zijn. Het is een halve carnavalstoet, gezang en gebral. Maar het is ook een halve begrafenisstoet, want de monarchie wordt hier begraven, weten we vandaag. Maar wisten ze toen nog niet, zeker de koning niet. Hij verlaat Versailles. En hij zal er nooit meer terugkeren, dat eeuwige kasteel. Maar dat weet hij niet. Waarschijnlijk denkt hij op dat moment, en Marie-Antoinette ook, ach, we moeten naar Parijs, maar dit komt weer wel goed. Hè. We gaan misschien met buitenlandse hulp of zo, maar binnen een paar maanden zijn we gewoon terug in Versailles. Nee, nooit zal nog een telg van zijn rechtstreekse lijn een voet zetten. Hè. Het zullen andere koningen zijn en presidenten tot en met Macron toe die Versailles gaan gebruiken, maar nooit meer op de manier waarop het bedoeld was, als symbool van de absolute macht. Zoals bedoeld door de Zonnekoning. En er is een hofdame die vol treuren is, dat ook op papier schrijft, hè, wat ze ziet. Hè, in dat kasteel waar duizenden, onder de Zonnekoning zeker, 6000 mensen woonden, ging, ja, het is leeg. Het is leeggelopen. De stad loopt ook leeg, want die stad Versailles die leeft van het kasteel. 20.000 mensen, 20.000 op de 50.000 inwoners verlaten de stad. Die dag nog, omdat ze weten, ja, we hebben hier geen emplooi meer. Dit is een leegbloeden van de monarchie. En ja, wat zie je? Luiken die in geen eeuwen gesloten zijn geweest. Deuren die men nooit heeft mogen openen onder de koningen. Ja, plotseling kan het allemaal. Wie daar een beetje zin had voor traditie en een gevoel voor, ja, voor de heerlijke pracht van dat kasteel, ja, die zal daar natuurlijk tranen om gelaten hebben, maar niet natuurlijk de krijsende vrouwen die hun voeten planten op de tredes van de koets van de koning en de koningin en hun kop naar binnen steken en eens rondkijken naar die dikke koning en zijn Autrichien en dan roepen en kelen naar de massa van, ah, ze zien er goed uit. Le boulanger, la boulangère et le petit boulanger. Waarom kiest men daar het woord bakker? Wel, omdat het natuurlijk begonnen is met het tekort aan brood in de steden en in Parijs vooral, met de honger, waar dat regime niks aan gedaan heeft. En daar zit hij, de boulanger, dat hij nu maar eens wat brood gaat bakken in Parijs. We zullen het hem wel leren. Dat is de sfeer die daar op dat moment heerst. En zo komen ze tegen de avond uiteindelijk in een kolkende hoofdstad natuurlijk, waar hij meteen moet zich vertonen, hij, de koningin, op het balkon van het stadhuis. Ze worden met fakkels aan weerszijden worden ze met fakkels bijgelicht zo, omdat de massa goed zou zien dat het wel degelijk zij zijn. Want het is ongelooflijk dat ze die twee uit dat paleis hebben gesleurd en dat ze zich moeten komen vertonen aan het volk. Dus laat dat maar eens goed zien. En dat opnieuw uren staan ze op dat balkon en maar wuiven en maar doen alsof het allemaal heel fijn vinden tot ze dan s'nachts uiteindelijk in de Tuilerieën hun intrek mogen nemen. Het oude paleis. Hè. Geen pet staat daar nog, hè? Geen stukje meubel. Kaarsen zijn er zelfs ook niet. De kleine, de dauphin, die zegt, maman, zegt hij, alles is hier lelijk, hè? Zegt hij. En ja, Marie-Antoinette zegt, mijn zoon, zegt ze, zelfs Louis XIV heeft hier een tijdje gewoond en die voelde zich hier wel op zijn gemak. Wij gaan toch niet kieskeuriger zijn dan de Zonnekoning en dan de Roi-Soleil. Ja, wat moet je zeggen tegen zo'n klein ventje, hè? Nee, en ja, daar zitten ze. En terwijl De angst ze natuurlijk wel om de keel zal gegrepen hebben, maar toch ook wel ergens het besef dat het... Ja, ze zijn machteloos geworden, maar zeker nog niet kansloos. Hè? Want dat volk dat staat niet te roepen om... we moeten zijn kop hebben. Hè? Integendeel, dat volk is om een of andere reden toch nog altijd begeesterd door dat idee van de monarchie en dat die koning eigenlijk aan hun kant staat, dat de slechteriken, dat zijn die hoge prelaten en die edellieden en die hertogen en zo. Dus ze zijn zeker nog niet kansloos. Maar Marie-Antoinette moet toch al gevoeld hebben wat het verschil is tussen ronddwalen in haar Petit Trianon, tussen de schaapjes of op het geboende parket van Versailles, of gedwongen verblijven in het hart van Parijs. Want ze schrijft...
Ik maak het goed. Wees gerust. Als ik even vergeet waar we ons bevinden en hoe we hier zijn terechtgekomen, moeten we tevreden zijn met de houding van het volk. Vooral vanochtend. Als er tenminste voldoende brood is, denk ik dat alles weer in orde komt. Ik spreek met volksmensen, militieleden, paupers, allemaal willen ze me de hand schudden. En ik geef die. In het stadhuis hebben ze me goed ontvangen. Het volk vroeg ons om te blijven. Ik heb geantwoord namens de koning die naast mij stond dat dit allemaal van hen afhangt en dat wij niets liever zouden willen. Dat de haat moet stoppen en dat het minste bloedvergieten ons zou verjagen. Zij die het dichtst bij me stonden zwoeren dat alles voorbij was.
En de ene gebeurtenis, belangrijke gebeurtenis, volgt op de andere. Op 15 oktober, we moeten even de blikken richten op de volksvertegenwoordiging, laten we die niet vergeten, die gloednieuwe assemblée, die daar nu eigenlijk binnenkort in Parijs gaat vergaderen, nog eventjes in Versailles zit, daar is het... Met verbijstering hebben ze daar kennis genomen van wat daar gebeurd is. In 48 uur is daar de wereld op zijn kop gezet. Iets wat zij, die oorspronkelijk die revolutie hebben in gang gezet, nooit hadden voorzien. Nee, het volk is er gewoon voor geweest, is sneller en onversaagder geweest. Honderden van die... Ja, ongeveer 1000 afgevaardigden, die zijn al gaan lopen. Vele edelen, hè, die zijn dan naar hun kastelen of wat er van overblijft, teruggetrokken. En wat er ook gaat gebeuren, dat is iets dat naar vandaag toe toch wel aardig is om even te vermelden. Dat is op die 15e oktober, zegt men eigenlijk ook in de assemblée, kijk, dat gaat toch niet meer dat we in deze nieuwe volksvertegenwoordiging nog altijd vergaderen op de manier zoals het in het oude systeem was, in het ancien regime, namelijk iedereen bij zijn stand. Standen, dat bestaat niet meer. Het is de natie die nu telt. En hoe gaan we ons dan wel zetten? Oh, een beetje gepalaber, maar men gaat zich eigenlijk... men gaat zich akkoord verklaren met dit idee. Wel, als we nu eens allemaal gewoon bij de fractie gaan zitten of bij het idee gaan zitten waar we ons het beste thuis voelen. En dus de enen gaan links zitten en de anderen gaan rechts zitten. Het historische begrip dat we vandaag nog altijd kennen, wordt daar geboren, op die dag, op die plek, in Versailles, links en rechts. Nu, dat daar links en rechts ontstaat, dat is belangrijk natuurlijk, maar het is niet hetgene dat de helderste geesten van de revolutie op dat moment zorgen baart. Als we over de helderste geesten praten, dan hebben we het natuurlijk over mensen als een Condorcet. Condorcet, de laatste, hè, verlichtingsfilosoof die nog in leven is. En hij waarschuwt, hè, op dat moment en hij zegt iets dat we vandaag de dag nog altijd kunnen gebruiken. Hij waarschuwt dat het despotisme verschillende vormen kan aannemen. Het despotisme van de koning en van het hof, dat is ten einde. Maar, zegt hij, laten we niet vergeten dat het woord despotisme verschillende vormen van onderdrukking kan aanduiden. En ergens onder het kaarslicht van l'Hôtel de Monet, dat is nog altijd de munt aan de oevers van de Seine in Parijs, daar schrijft hij een pamflet en dat werpt inderdaad het juiste licht op wat er staat te gebeuren. Niet alleen geprivilegeerde groepen zoals de kerk of de adel, die kunnen de mensen onderdrukken, maar ook, zegt hij, onwettig of ongewettigd geweld. De terreur van de straat. Ook zij kunnen vrijheid en gelijkheid versmachten. Het vernietigen van het despotisme van de koning, dat gaat niet volstaan om de echte vrijheid te vinden. En hoe waar zullen deze woorden zijn? Dat die angst, of die waarschuwing beter gezegd, die spruit natuurlijk niet alleen voort uit een filosofische bedenking, maar ook uit die vrees dat er daar een maalstroom in werking is gezet die niet meer terug te draaien valt. Alles wat gebeurd is in de afgelopen uren komt niet van de revolutionaire toplagen. Die hebben daar niks mee te maken. Nee, dat komt van de volksbuurten. Dat komt van de kraampjes van Les Halles. Dat komt van de standjes aan de Seine. Dat komt uit de geringste winkeltjes van Parijs. En die hebben het zelfs bestaan om de persoon van de koning zelf eigenlijk aan te tasten. Alles is eigenlijk spontaan, bijna spontaan verlopen, ongecontroleerd, met extreem gedrag als gevolg, niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen. En ik heb het al eens in een vorige aflevering gezegd, vrouwen zijn op dat moment toch wel, ja, gelijkwaardig kun je ze nog niet noemen, maar ze zijn in elk geval gelijkwaardig als revolutionair, want het zijn de vrouwen die daar de boel in de fik hebben gestoken, toch wel het meeste. En die totaal nieuwe wereld, die daar op een paar uur eigenlijk zijn beslag kent, ja, dat is iets. Wie zou het niet schokken? Hè? Wie zou niet ontstemd zijn door zo'n snelheid van gebeurtenissen? Het is niet alleen de Franse revolutie, het is in elke revolutie zo geweest. Condorcet, nog even over onze filosoof, is toch wel de man die dan al inziet dat je extremisten, die kunnen uit het niets ontstaan. Je wordt niet als extremist geboren. Hè? Je wordt extremist door omstandigheden, door een plotse stijging van de maatschappelijke spanningen, door het bedwelmende gevoel dat de gewone man plotseling macht heeft en dat hij daar, als hij maar genoeg moed en kracht verzamelt, dat hij daar ook iets mee kan doen. En ja, je hebt natuurlijk ook de eeuwige rancuneuzen, de magas van deze wereld, maar één keer dat het, ja, dat zich op het pad van de maatschappelijke ontwikkeling het zinkgat heeft geopend van de primitieve instincten, ja, dan weet je niet hoe diep je gaat vallen. Gewone luidjes, hè, die gisteren nog schrijnwerker en beenhouwer waren, die veranderen daar eensklaps in een ja, ziedende, brullende holbewoners die blij zijn dat ze met iemands afgehakte hoofd als trofee naar hun hoofdstad trekken. Wat zijn wij toch voor een species, hè, wij mensen. En ja, dat is dat die, in die roes van dat revolutionaire, gewelddadige moment staat eigenlijk extreem gedrag gelijk, in de ogen van die massa, gelijk aan succes, gelijk aan emancipatie en aan overwinning. En dat is wat, dat bedriegelijke gevoel, dat is wat een Condorcet meesterlijk heeft verwoord.
Veel mensen zouden graag het goede willen doen. Maar dit goede kan alleen worden bereikt door orde en rust te herstellen. We moeten vechten tegen de enragés en de hersenloze, ambitieuze prutsers die een opjutten en een samenzwering lijken op touw te zetten, alsof we in een grote tragedie zitten. Ik weet niet of we ermee wegkomen.
De Franse Revolutie met Johan op de Beek.
We zijn beland in het volgende jaar, 1790. Sneeuwvlokjes dwarrelen over Parijs. En los van al het geweld en het gedoe, niet vergeten dat die nieuwe volksvertegenwoordiging, dat die nu in ijltempo werkt aan de nieuwe wereld. Tientallen nieuwe wetten, zeer sociale wetten, rechtvaardigheidswetten, gelijkheidswetten enzovoort. En toch wil ik er eentje uithalen dat ons wat zal verbazen misschien. Want in een van de eerste vergaderingen van het jaar komt er ook een humanisering van de terechtstelling. En het is op voorstel van een dokter, van Ias Guillotin, die dus ook in de volksvertegenwoordiging zit. Die heeft samen met een klavesymbolbouwer heeft hij eigenlijk een manier gevonden om mensen snel en pijnloos te executeren. Dat wordt natuurlijk de guillotine. We gaan er nog veel over horen, maar hoe hij dat dan uitlegt, hè, Guillotin, op zijn... het is een medische cursus, hè, die hij daarover geeft. Hè. Als hij daar komt uitleggen, gedaan, hè, met die barbaarse vierendelingen, met brandstapels, zo van, dat moet veel humaner allemaal. En wat zegt hij daarover? Wel, mijn mechaniek valt als de bliksem, zegt hij. Het hoofd vliegt door de lucht. Het bloed spuit omhoog. De mens is niet meer. Dat meldt onze trotse Guillotin. Ja, zal de koning gaat dat ondertekenen, dat besluit, hè, om een guillotine in te stellen. Natuurlijk nog helemaal niet in het gedacht dat zijn koninklijke hoofd daar zelf ook wel eens ooit zou kunnen onder belanden. Maar we zijn... Ik heb al gezegd, nog niet zo ver, want men heeft nog altijd ontzag voor de koning, maar men begint toch ook wel grote schrik te krijgen, want ze zijn heel ver gegaan al en dat gaat toch niet zo blijven natuurlijk, nee. En ze hebben gelijk om dat te denken, hè, de revolutionairen, zowel in de politiek als op straat, want op hetzelfde moment, dat weten we vandaag, op hetzelfde moment dat Lodewijk de 16e gedwee nu al die wetten tekent en de grondwet en wat weet... Ja, maar tegelijkertijd zit die Gniepegaard nu ook geheime brieven te schrijven naar zijn collega's, naar andere vorsten in Europa met de vraag, kom mij helpen. Dit loopt hier uit de hand en kom gewapenderhand desnoods. Orde op zaken stellen in Frankrijk. Dit is niets anders dan landverraad. En dat hij hier aan het plegen is, dat blijft nog allemaal onder de plooi, maar het zal allemaal uitkomen. Dus dat zijn dingen die natuurlijk, ja, die hij nooit had mogen doen. Je kunt er begrip voor opbrengen dat hij het gedaan heeft, maar het gaat natuurlijk de vrees en de paranoia die ook de revolutie gaat kenmerken natuurlijk voeden. En ondertussen die familie, die koninklijke familie. Want die kinderen, de zussen en zeker Marie-Antoinette, de gehate koningin, die van achter haar gordijnen in het Tuileriënpaleis zo met een blik vol afschuw en angst en dédain waarschijnlijk naar het volk van in haar ogen twijfelachtig allooi kijkt, die daar door de Tuilerientuinen schrijden. En niet alleen dat, maar ze komen gewoon tot onder haar ramen. Die proberen binnen te kijken, die onverlatenen. En elke dag opnieuw, hè, elke dag staan ze daar, zegt ze. En ze staren naar ons en ze maken obscene geluiden en ze maken dreigende gebaren. Ja, pretje zal het niet geweest zijn en een vakantie nog minder.
De dood staat voor onze deur. Ik kan me voor geen enkel raam meer vertonen. Zelfs niet met de kinderen, zonder te worden uitgescholden door dronken plebs. Het is vreselijk om altijd bang te zijn dat er iets met je geliefde gebeurt.
Hoe komt dat toch dat ze zo onpopulair is? Ja, ze heeft zich zeker niet populair gemaakt, heeft er geen enkele poging toe gedaan. Maar er is al jaren, hè, lang voor de revolutie, een campagne tegen haar. Ze wordt gezien als het wijf, hè, de vuile slet eigenlijk. Hè. Pornografische geschriften, à volonté, vie privée, libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette. Dat was een bestseller. Je krijgt daar verhalen en prenten in te zien van de koningin in een, niet mis te verstane verstrengeling van lichamen met haar lakei, met de broer van de koning en met een volksvertegenwoordiger. En dan bedoel ik ook alle drie tegelijkertijd, nietwaar? Dat soort dingen. Het is de omgekeerde omgekeerde verhalen ook. Hè? Want de royalistische kranten die doen hetzelfde. Die gaan, en dat is toch ook wel interessant om even te vermelden, die gaan nu de vrouwen eruit pikken. Het is eigenaardig dat men eigenlijk ook toen al altijd die vrouwelijke seksualiteit criminaliseert. Die van Marie-Antoinette, maar ook die van de andere kant, van Terwijnje de Méricourt. Dat is een van de grote opkomende sterren, zullen we maar zeggen, van de revolutie. Een van de sterke vrouwen die op dat moment nog haar mond mag open doen. En daar ga je dan in de andere pers, in de gezagsgetrouwe pers, ga je daar lezen. Een put, hè, dat is 100 keer per dag duurt, als het maar opbrengt. En ze gaat dat de revolutie mee financieren. Dus je, men is voor niks beschaamd. Als zo'n verhalen dan verschijnen, dan gaan de anderen weer aan de slag. De revolutionaire pornografen. En die hebben dan, wat hebben ze dan klaar in de aanbieding? Natuurlijk weer allerlei schunnigheden over aristocraten die het doen met hun zus. Waarvan de echtgenoten in het stro liggen met de lakeien. Je kunt het niet zo bedenken. Zeker die aristocraten die gevlucht zijn, de emigrés, met veel geld en hun hele hofhouding naar het buitenland om daar te gaan konkelfoezen met buitenlandse hoven tegen Frankrijk. En niet alleen konkelfoezen, natuurlijk niet, want de hertog de Condé, die laat zich in de vunzigste termen ophitsen door een schandknaapje en zo. Enfin, dat gaat zomaar door. Dus niet vergeten, de tabloidsfeer, de pure scabreuze uitlatingen, de pornografie, dat was een politiek wapen en dat is zeker en vast langs de twee kanten gebruikt. Maar niemand was daar zo vatbaar voor. Niemand was zo'n dankbaar onderwerp, leidend voorwerp eigenlijk tegelijkertijd als Marie-Antoinette. Laten we ons even met de politiek terug bezighouden, want wie we niet uit het oog mogen verliezen, is natuurlijk onze Belgische vertegenwoordiger in het geheel, François Robert. François Robert, die een krantenman is, die een journalist is, een advocaat is, en meer een vooraanstaand revolutionair. En waar gaat hij een rol spelen? Wel in waarschijnlijk de meest... niet de grootste, maar voor mij misschien de meest tot de verbeelding sprekende revolutionaire club van Parijs uit de revolutie, de Club des Cordeliers. Club des Cordeliers op de Rive Gauche natuurlijk, hè, op de linkeroever, waar ze allemaal wonen trouwens ook, die meest radicale, opzwepende redenaars. En het is ook daar in de Club des Cordeliers dat men voor het eerst het beroemde en het veelzeggende, en wat mij betreft ook geliefde devies, gaat uitvinden. Liberté, égalité, fraternité. In die Cordeliersclub, het zal u niet verbazen, maar absolute gelijkheid. Ook de minder gegoede mensen mogen hier toetreden. En dat gaan we zien in latere fases van de revolutie niet meer het geval is. Club des Jacobins, dat is de andere, de meer bekende, de Jacobijnenclub, waar ze trouwens ook allemaal lid van waren, die Cordeliers. Ja, maar daar komen geen sukkelaars binnen. Hè? Dus in de Cordeliers, of je nu edelman bent, of je bent straatloper, ja, je mag binnen. Dat is een unicum geweest en dat heeft ook een reden. Want die revolutie die moet gekanaliseerd worden. Die mag niet zomaar door iedereen beheerst worden. Die Jacobijnen zijn met andere woorden toch wel van een totaal ander allooi. De kopstukken zijn daar een Brissot, burgemeester van Parijs, een Barnave, grote geest, juridische grote geest, en dan natuurlijk Mirabeau, de figuur van het moment. En uiteindelijk ook, en hij zal daar zijn platform vinden. Hij zal daar zijn voedingsbodem vinden. Hij zal daar zijn publiek en zijn achterban en zijn knokploegen vinden. Het is Robespierre. Robespierre, een man die in tegenstelling tot een Mirabeau bijvoorbeeld, een levensgenieter, houdt van geld, van vrouwen en zich een beetje laten omkopen als het geen kwaad kan. Waarom niet? Maar dat is totaal iets anders qua mens, qua persoonlijkheid, dan die Robespierre. Robespierre, dat is iemand die veel soberder is, veel soberder leeft, geen eigen pand heeft, laat staan een buitenverblijf. Nee, die woont ergens bij een familie in, kleedt zich wel als een Ja, als een aristocraat kunt dat niet anders zeggen. Hij heeft een linnenkast met een schat vol linnen. Dat is eigenlijk zijn enige bezit. Hè, met elke dag propere hemdjes in kant en in Nankin-zijde, zo Chinese zijde met blauwe en donkerblauwe strepen of roze en lichtblauw. Enfin, en pruiken en gelakte schoenen, al wat je wil. Maar wat er natuurlijk het meeste opvalt bij die man is opnieuw die... Ja, een soort van vreemd charisma dat koud slaat. Die bewimperde, waterige, blauwe ogen. Die wat rare huid, want sommige vrouwen bijvoorbeeld zeggen... Maar hij moest niet echt hebben van de vrouwen naar het schijn. Maar die vrouwen ook niet van hem, hoor. Want Madame de Stael die zegt op een bepaald moment... Zeg maar, die had groenige aders. Hè. Ze schrijft dat, maar je proeft zo de klank van afgrijzen in die pen. En dan die toon, hè, hoe hij spreekt, dat is zo'n... raadselachtig, je weet niet zo goed, emotieloos ook, hè, zo cool. En dan dat hondje daarbij ook, hè. Hij heeft altijd een hondje bij, hij heeft nooit vrienden, maar hij heeft wel een hondje. Hè. Zo'n King Charles Spaniel, die hij minuscuul, gedwee natuurlijk, die zijn hand mag likken. Dat is Robespierre, maar je ziet iets aan die man... Maar je ziet niet in zijn hoofd. Hè. Daar zit veel verborgen in dat hoofd. Grote ambities, ongetwijfeld. Plan, ik weet het niet, want die revolutie gaat zo snel dat Robespierre zich vooral zal doen opvallen door de snelste te zijn om die snelle evoluties te kunnen vatten, te kunnen volgen en te kunnen naar zijn hand zetten. Maar voor de rest is dat dus een man die zich... eigenlijk in de aanvangsfase geliefd maakt, niet alleen door compromisloos de kant van Le Peuple te kiezen, maar ook door duidelijk niet voor het bezit te gaan. Geen verzorgde, ondanks zijn verzorgde culinaire stijl, geen verzorgde levensstijl. Hè. Hij gaat ook nooit eten in een van de betere restaurants waar je wel een Danton of een Mirabeau ziet. Nee, altijd in een bescheiden cafeetje, geen onnuttige verteringen en... Nooit, nooit, nooit geld aannemen. Hè. Nooit heeft hij zich laten betrappen, zoals de meeste anderen toch wel van de revolutie, op corruptie. Hè. Nooit. En dus krijgt hij niet alleen... hij krijgt een apart aura. Hij krijgt ook een aparte benaming daardoor, want hij is veel onkreukbaarder dan alle anderen. En dus wordt het zijn bijnaam, en iedereen zal hem zo kennen, l'incorruptible. De oncorrumpeerbare, de onkreukbare. Ja, ik ken weinig politici in de geschiedenis die zo'n sterke brand hadden als Robespierre. Iemand zal trouwens zeggen, nooit heb ik gedacht dat macht zo snel verworven kan worden. En wat zal hij doen met deze macht, die nog lang niet heel groot is, maar ja, je ziet al wel aan zijn woorden dat hij bereid is om heel... ver te gaan, Robespierre.
In deze stad, vol van principes en tegengestelde facties, is het niet mogelijk om te vertrouwen op de gewone middelen tegen degene die de vrijheid bedreigen. Laat u niet verleiden door een bedrieglijke kalmte. Vrede moet niet worden aangezien voor de slaap van onzorgvuldigheid.